We hadden de carnaval achter de rug en actief in de carnaval, flink weg geweest. Nou, gebruikelijk na die tijd dat je iets van een verkoudheid, hoesje of wat dan ook hebt. Niks om je eigenlijk zorgen over te maken. En in die periode was het ook van er was wel berichten over corona.
Het is einde winter 2020, wanneer Kranendonk stilaan iets begint te dagen.
Ja, corona. Wie had er ooit van corona gehoord? Niemand. Ik wist het ook niet. Hij is ziek geworden en we waren heilig van overtuigd dat hij gewoon een griep had. En toen zag je op een gegeven moment ook dat zuurstofgehalte, dat vloog naar beneden. En ja, toen hebben ze hem acuut naar het ziekenhuis gebracht. En is niet meer uitgekomen.
Het virus dat ver weg en op de televisie leek te bestaan, was tot in deze grensgemeente geraakt. Een plaats tussen Eindhoven en Weert.
Ik had zoiets van, holy fuck, wat is hier aan de hand?
Ja, toen op een gegeven moment merkte ik, waar ik toch veel moeite mee heb, is met de maatregelen. Die zijn buitenproportioneel. Ik ben ook het een en ander gaan uitzoeken.
Welkom bij de coronamonologen. Ik ben Corinne. In deze podcast laat ik verschillende mensen aan het woord die de crisis op een andere manier beleefden.
Ja, ik zat dus zonder werk. Ik kon Nederland dus niet in, want ik had geen geldige reden. Mijn familie woont daar, mijn vrienden wonen daar. Mijn leven speelt daar af. Ja, dus ik voelde alsof ik een onzichtbare enkelband droeg.
Mensen die ziek worden. Mensen die dierbaren verliezen. Mensen die zich van hun vrijheid beroofd voelen. Mensen in de zorg.
Ik denk dat eigenlijk de eerste keer dat ik me realiseerde hoe anders dit virus was, was tijdens een avonddienst op de huisartsenpost. Waar ik naar iemand toe ging die thuis gevallen was en ziek was. En eigenlijk pas één dag ziek was. Maar die echt zo'n hoge koorts had en zo'n laag zuurstofgehalte in het bloed dat die meteen opgenomen moest worden. En de echte realisatie kwam pas toen ik 2 dagen later van de eigen huisdokter hoorde dat die overleden was. En toen realiseerde ik me hoe snel dit kon gaan, hè, van gezond tot dood in een paar dagen. En toen kwam hier echt de hoos dat we hoorden dat en lazen dat Kranendonk echt in de top 5 van Nederland zat voor wat betreft gevallen. En
Kranendonk staat op een bepaald moment op nummer 3 van de gemeentes met de hoogste aantallen van corona.
Ja, nou, dat voelt niet fijn. En dat voelt vooral vragend. Hoe kan dat? Ik heb voor mezelf wel 10 keer de vraag gesteld, hoe kan dat? En we hebben nog gekeken van, hoe kan dat nou als je naar de buurgemeente Heezelenen bijvoorbeeld kijkt? Die hadden 15 besmettingen. En hoe kan het dat Kranendonk er 60, 70 heeft?
Elke aflevering licht ik 2 verhalen van Kranendonk uit. Deze keer beginnen we, zoals op elke receptie betaamt, met de burgemeester aan het woord. De kapitein aan het roer tijdens een flinke storm. Welkom bij aflevering 1. Kranendonk in het rood.
Mijn naam is Roland van Kessel, burgemeester hier in de gemeente Kranendonk. Sinds november 2018. Dus ik ben eigenlijk gelukkig een ruime tijd hier burgemeester geweest tot aan de crisis, tot aan de coronacrisis. Wat ik wel gemerkt heb in de crisis, dat je soms wel een beetje bij de pakken neer zat. Hè? Zo van, Jezus, wat moeten we nou verder doen? Maar anderzijds, juist die hele kleine dingen je dan wel weer energie geven. En ik voelde mij ook wel echt als burgemeester verantwoordelijk om voorop te gaan in deze crisis. En in maart, of nee, net na de carnaval, is mijn vrouw zelf ziek geworden. Naar de huisarts gegaan. En de enigste vraag die gesteld werd, ben je in Italië geweest? Nee, dan is het een griep, dus gaan we weer naar huis toe. Een paar dagen later ben ik zelf ook ziek geworden. En ik moet het afkloppen, want ik ben eigenlijk nooit griep of wat dan ook. Dus dat was eigenlijk, achteraf natuurlijk, weten we dat nu, onze eerste ervaring met corona. Dus we hebben er zelf, afkloppen, niet heel veel last van gehad. Maar vervolgens kreeg ik in maart het eerste telefoontje van de GGD. Dat er een positieve besmetting in Kranendonk was. Ik vind in tijden van ramp en crisis vind ik dat je als burgemeester natuurlijk enerzijds de crisis moet leiden. Alleen in dit geval, omdat het een landelijke crisis is, ligt die verantwoordelijkheid ook elders. Dus dan ga je vooral zoeken naar je burgervaderrol in dit geval. En daar hebben we met name ook op ingezet. Van wat kunnen wij nou, of wat kan ik nou als burgemeester bijdragen om onze inwoners een hart onder de riem te steken. En daar hebben we allerlei middelen. Hè. We hebben een reeks van filmpjes gemaakt waarin ik mensen heb toegesproken. We hebben allerlei alternatieven bedacht van hoe kunnen we die inwoners nou bereiken. En of het nou met een filmpje via social media of een keer een brief in het hak wat we hebben laten plaatsen. Of ik ben op bezoek geweest daar waar dat kon natuurlijk, bij een kinderdagverblijf. Of we hebben onlangs bijvoorbeeld de carnavalsverenigingen even bezocht. In die periode dat, we hadden bijvoorbeeld ook twee verzorgingshuizen. Maresolf in Marhezen en Marienburg hier in Budel. Waar natuurlijk hele kwetsbare ouderen zaten. Dat hebben we ook gezien, ook in het sterftecijfer, dat echt wel hoog was in die verzorgingscentra. En dan is het best moeilijk, want normaal gesproken zou je daar gewoon even naartoe gaan. En zou je even een praatje maken met die mensen, maar dat ging gewoon niet, dat mocht gewoon niet. En ik vind het ook niet gepast dat ik dat als burgemeester wel had gedaan, terwijl de eigen familie bij wijze van spreken nog niet eens naartoe mocht komen. Dus ik vind het ook absoluut niet gepast, maar maakt het wel heel erg lastig. En dat zijn wel dingen waarin je dan hier vaak alleen hier in zo'n gemeentehuis zit, hè? Iedere dag lagen hier twee of drie condoliancekaarten klaar. Dus dat is wel heel confronterend. En dan zit je een beetje alleen en dan kijk je naar buiten. En er is bijna niemand in het dorp. Ik ben ook wel eens heel verdrietig naar huis gereden. Omdat ik dacht van, dan hebben we weer een aantal kaarten geschreven van een aantal inwoners die ons ontvallen zijn. En nu zit ik hier maar alleen. En daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Dat grijp je soms ook wel eens.
Zijn familienaam is Van Kessel. Maar hij komt ook echt uit Kessel. De plek die op nummer 1 stond qua coronagevallen.
Ja, dan komt het wel heel dichtbij. Omdat je dan in het weekend eerst hier op vrijdag nog kaarten zit te schrijven. En op zaterdag naar Kessel rijdt om deel te nemen aan de erehaag voor de vader van je vriend. Buiten het feit dat bijna iedere dag toen een bericht kwam van iemand die in Kessel overleden was. Ja. Ik denk dat ik 98% van de mensen die in Kessel wonen ken. Dus ook die mensen die te overlijden kwamen. Ja, dat was wel een moeilijke tijd, moet ik zeggen. Omdat zowel hier, maar ook datgene waar je je hele leven gewoond hebt. Waar in die zin je familie, je hart natuurlijk vandaan komt. Om te zien dat zo hard getroffen werd. Was wel moeilijk. Mijn ouders zijn gewoon twee, drie maanden gewoon niet de deur uit geweest. Begrijpelijk ook, hè, omdat we natuurlijk zo erg was in het dorp. En ik vergeet nog dat we zo rond de zomer dat het weer mocht. Mijn ouders. Ik heb die opgehaald om bij ons dan nog een keer bezoek te komen in Marhezen. Dat was heel emotioneel. Mijn wens is, mijn droom is dat we in ieder geval datgene wat ontstaan is tijdens die crisis, dat toch meer omkijken naar elkaar, dat we dat wat meer vasthouden. Want ik vond dat ook wel nodig. Ik vond dat we toch wel redelijk individualistisch keken naar alles. Dus dat is echt mijn hoop. En die heb ik ook uitgesproken In de eerste fysieke raadsvergadering die we toen hadden, maar een minuut stilte, heb ik gevraagd voor de mensen die ons zijn ontvallen. Heb ik toen ook gezegd, want ik hoop echt dat we dat omkijken naar elkaar, dat we dat wat vast kunnen houden, dat dat het leerpunt is uit deze crisis. Nou, ik hoop in ieder geval, en dat hoopt iedereen natuurlijk, ja, dat we niet weer terug hoeven. Dat we nu echt aan het begin staan van het einde van de crisis.
Zoals de burgemeester aangeeft, zijn er in Kranendonk veel ouderen ziek geworden in de verpleeghuizen. Maar er waren ook jongere mensen die ernstig ziek werden, zoals Chris.
Wanneer zijn wij? Wij zijn met een vriendengroep gaan kegelen op zaterdagavond.
7 maart, dat weet ik niet.
7 maart.
En op 6 maart zaten we nog aan de bar.
Bij de brasser.
En toen was net ook de persconferentie van Rutte geweest dat je geen handen meer mocht schudden.
Ja.
En toen zaten wij aan de bar met een aantal mensen. En toen zeiden we, nou, een onzin. Een griepje. Kom op, ja. En misschien gaan er wel mensen dood. Maar aan de gewone griep gaan ook mensen dood. We vonden het eigenlijk een beetje overdreven allemaal.
Ja.
Ik zit bij Chris en zijn vrouw Ingrid aan tafel. Ze hebben een hond die soms boertjes laat. En een chique BMW voor de deur staan. De auto waar Chris al als klein jongetje van droomde en die hij gekocht heeft na zijn corona-avontuur.
Ik ben Ingrid Murkus. Ik ben 48. Ik ben al heel lang samen met Chris. En we hebben samen 2 kinderen. Leraar Nederlands ben ik.
Ik ben Chris Lindeloof, ik ben 58, 10 jaar ouder dan Ingrid. Ja, ik heb ook 2 kinderen. Ik ben bedrijfsleider van een metaalbedrijf. Sinds 3 jaar doe ik het nou, maar altijd dat soort banen gehad.
Ja, en toen zijn we gaan kegelen met 3 vriendenstellen, met 8 mensen, bij de Bellevue in Budon.
Ja.
Ook daar nog grapjes erover gemaakt.
Daarna was daar een optreden van een bandje. Dat vonden we leuk. We hadden niks met die muziek. We kenden die band ook niet. Maar gewoon gezellig. Kegelen, wat gegeten. Daarna dat cafeetje in. Was redelijk...
Hutje-mutje stonden er.
Ja, hutje-mutje. Iedereen dicht bij elkaar. Dus van 1,5 meter. Absoluut geen sprake.
En,
ik weet nog, toen we op de fiets zaten. 'S nachts toen we naar huis gingen, hebben we er nog om gelachen. Van, hey, als er nou iemand ziek is, dan hebben we het natuurlijk allemaal, hè.
En toen belde inderdaad zondagochtend de vrouw van een van onze vrienden op dat haar man toch wel ziek in bed lag met keelpijn en noem maar op. En die zei, ja, het zal wel niks zijn, maar let even op. En toen zijn Chris en ik allebei ziek geworden.
Ja.
En 10 maart hebben we ons ook ziek gemeld van ons werk, maar dat doen wij nooit, dus dat was gek, dus we waren echt ziek.
Dat was bij mij meer dan 10 jaar geleden dat ik nog eens ooit ziek ben geweest, ziek van mijn werk, ja. En in het begin was het gewoon lamlendig, gewoon. Geen energie, geen fut. Ik kon de hele dag in bed liggen, geen probleem. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Die zei, dit is niet goed, ik bel nou een ambulance, die kom je al. Ik zei, nou, dat lijkt me niet. Ik zeg, er staat mijn auto hier, ik kan best zelf naar het ziekenhuis.
Dus toen kwam Chris thuis, die belde mij in de auto op. Ja, maak maar een tasje klaar, want ik moet naar het ziekenhuis. Want ze wilde al de ambulance voor me bellen. Toen werd ik eigenlijk een boos. Toen zei ik, waarom heb je dat dan niet gedaan? Dan kun je weer zelf gaan rijden. Ik kon niet rijden sowieso, want ik was veel te ziek. Onze dochter heeft uiteindelijk gereden. Maar wij hebben hier een beetje ruzie staan maken. Omdat ik zei, was met die ambulance gegaan, dan was je meteen op de goede plek geweest. Dan moet je jezelf weer aanmelden. Moet je in die wachtkamer gaan zitten. Dus eigenlijk een beetje met gedoe gingen we uit elkaar. Toen schreef je nog vanuit de wachtkamer een appje van, ik zit hier al een uur te wachten. Dan heb ik iets getypt van, ja, stommer, ik was dan ook met de ambulance.
Ja.
Dat idee.
Ja.
Dat was op vrijdagmiddag. En op zondagavond hebben ze hem geïntubeerd en in coma.
Ja.
Dus. En toen hebben ze mij gebeld dat ze dus Chris moesten gaan helpen. En dat ze niet wisten of hij wakker zou horen nog.
Ja.
En toen mochten we even video bellen. En ja, ik was nog steeds heel ziek. We zaten met z'n drietjes op de bank, onze 2 dochters en ik. En Chris had zo'n zuurstofkap op. Dus je zag eigenlijk zijn gezicht al niet meer goed. En hij had zo weinig adem dat hij ook niet meer kon praten. Dus we konden eigenlijk alleen maar zeggen, ja, dag, weet ik. Ik weet niet eens wat we gezegd hebben, maar dat was niks. En ik dacht, dit zou wel eens het laatste kunnen zijn.
Waar je van elkaar
ziet. Wat we tegen elkaar gezegd en gezien hebben.
Ja.
De eerste 10 dagen dat Chris in het ziekenhuis lag, mocht er geen bezoek komen.
De eerste keer dat ik Chris zag, toen was hij diep in slaap. Je moet je ook voorstellen, daar Chris doet niks. Dat lijf doet ook niks. Het enige wat je hoort is de machine. die dus, ja, die voor hem ademt eigenlijk. En waar ik het allerergste, ja, vond, ik weet dat ik meteen begon te huilen toen ik hem zag. Dat, ja, dat kwam van alles naar boven. Maar ook het besef dat als je die machine uitzet, want zo was het gewoon, dan houdt het op. Op een gegeven moment hebben ze het eens geprobeerd te detuberen, zo noemen ze het ja, eruit halen, zeg maar. Maar dat lukte niet en dat ging zo mis, dat echt al zijn waarde slecht werd. Toen heeft hij inderdaad hebben ze hem op zijn buik moeten leggen, omdat dan kennelijk de zuurstofopname beter is. Maar dit is ook het moment dat artsen tegen me gezegd hebben, als zijn lichaam dit niet trekt, als hij er niet gewoon heen komt, dan is het...
Ze zouden een tracheostoma aanbrengen. Zo zou Chris beademd kunnen worden zonder dat hij in coma lag. Voor de leken zoals ik, dat is een soort buisje dat via een snijtje in de hals in de luchtpijp wordt aangebracht.
Dat was dus eigenlijk een levensreddende operatie voor hem. Alleen, ik moest toestemming geven, omdat tijdens die operatie ben je kennelijk een minuut of twee, drie van de zuurstof af. Dus, en dan moest ik in mijn eentje zeggen, ja, doe maar. Terwijl ik ook niet wist, ja, ik kon ook niks anders, want het was levensreddend. Hè? Want aan die machine kon die ook niet blijven liggen. Maar dat is ook heel heftig, dat je daar voor iemand anders moet beslissen. We hebben dus hier met z'n drieën 4 uur lang zitten wachten op het verlossende telefoontje van de arts. Of het wel of niet gelukt was. En dat was heel erg, want op een gegeven moment hadden ze rond 4 uur 's middags of zo nog niet gebeld. Toen belde ik zelf aan. Toen kreeg ik de zaalarts aan de lijn. Die zei, oh, maar Christy, ze ligt al een uur op de uitslaapkamer. Ja. Terwijl wij dachten, misschien gaat die dood.
Maar melden ze zich gewoon.
Dat was echt, ja.
En voor jou, Chris, is eigenlijk... Vanaf wanneer is dan eigenlijk je herinnering weg?
Ik weet nog, en zeker nou in dat boekje staat dat precies in. En ook de foto's nog met mijn kapje en wat we allemaal op neergeëpt hebben. Dat weet ik nog wel. Toen ik dat vanmorgen zat te kijken, kreeg ik ook helemaal de kriebels. Daar komt nou dat gevoel, hoe ziek ik toen was en hoe ik me voelde en hoe, ja, toch wel bang. Dat komt dan terug. En het volgende wat ik weet is eigenlijk dat ik op de IC lag in Veldhoven.
Ja, maar ik moet lachen, dat bedoel ik niet voor veel, maar de eerste dingen die jij weet, dat zijn dus hallucinaties die daar gehad
heeft
invloed van zijn medicatie.
Ik ben overal geweest.
Dat is een hele rare...
Ja. Ik ben in Thailand geweest. Daar lag een voetballer tegenover me. Die heb ik zien doodgaan. Voetballer van, wat was het? Manchester, geloof ik.
Dat
is niet waar. Ik kan die man zo uittekenen en zo rouwen. Ik heb een hele hoop dingen die ik nog zo... Die zitten zo vers in mijn geheugen. En het slaat helemaal nergens op. Is echt...
Nee, maar je bent ook echt dingen gaan checken nog. Daarna die artsen bijvoorbeeld over die voetballer. Want iemand dat zo... Kijk, dat hij niet in Thailand was geweest. Ja,
dat snap ik wel.
Maar hij heeft daar echt dingen. Hij dacht ook dat een echtpaar hem had verzorgd. Een echtpaar uit Zeeland aan bed. Toen zei ik, nou,
ja,
ik heb ze nooit gezien. Maar dat soort dingen zijn we wel na gaan vragen. Ja. En die bleek ook inderdaad allemaal niet te kloppen.
Ik heb maar 2 echte herinneringen. 1 keer dat Anne, die speelt piano, hier thuis piano heeft gespeeld. En heeft Ingrid met haar telefoon opgenomen. En een verpleegster heeft die aan mijn oor gehouden. En dan weet ik... Weet ik ook nog wat ze tegen elkaar van mama, wat zal ik spelen voor papa? En dat nummer wat hij zo mooi vindt. En dan begint ze te spelen en op een gegeven moment, daar zit een heel snel stuk in, toen was het kwijt. En toen begon ze weer opnieuw, dat weet ik nog.
Nou ja, ik had
en ik weet dat ik op een gegeven moment, dat ik er genoeg van had. Dat ik dood ging, dat ik het los heb gelaten. En ik moet zeggen, ja, dat was heel vredig eigenlijk. Ik weet dat ik was iets heel repeterends aan het dromen. En ik kwam daar niet uit en ik weet dat ik op een gegeven moment dacht van...
Ik ging daar naartoe en ik wist dat het helemaal niet goed ging. En de arts ook had ik gezegd, als zijn lijf dit nou niet oppakt, dan is het gewoon einde oefening, zeg maar. Dus ik ging daar naartoe en ik voelde gewoon Chris weggaan op een of andere manier. Ik voelde dat. En wij zijn toevallig bij het overlijden van allebei zijn ouders geweest. Dat was heel mooi overigens ook, omdat wij daar waakten. Maar ik heb gezien wat er gebeurt. Met iemand als, ja, ik noem dat maar even als de zielenrijder. Dus ik heb gezien hoe dat eruit ziet. En ik kwam de ziekenhuiskamer binnen bij Chris en ik zag het. Hè. Ik dacht, ik denk, die is dat niet meer. Ik denk, die machines houden. Ik meende echt dat hij weg was. Dus toen ben ik half in zijn bed gekropen voor zover ik kon met al die slangen en dingen die eraan hingen. En ik weet niet, ik in zijn oor op zitten fluisteren. Je mag nog niet gaan. En ja, ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb. En daar heb ik het eigenlijk nooit met Chris over gehad. Alleen... hij zei tegen mij, er is volgens mij een moment geweest dat ik, ja, dat ik dood ging of wilde of het was. Ja. Toen zei ik, ja, ik denk dat dat waar is, want ik heb dat gezien. Ik heb gezien dat
dat ik het opgaf, ja.
Na de coma kwam hij op de IC terecht.
Je moet je voorstellen, hij lag in een kamer, maar alle verpleegkundigen hielden 3 of 4 patiënten bij. Dat betekent dat al die piepjes van die machines kwamen ook in zijn kamer en op zijn monitor terecht. Dus ik kon ook van al die andere mensen zien hoe het ermee ging.
Ja.
Maar dat ging de hele nacht door. Er was ook de hele nacht licht aan, dus Chris kon daar niet slapen. En op een gegeven moment kreeg hij ook deliriums en zo. En zei ze ook dat hij s'nachts in paniek was. En dan zei ik, ja, maar dat is toch niet gek, want hij slaapt niet. Want toen hebben ze wel 10 keer tegen me gezegd of hij vroeger ook al paniekaanvallen had en of hij vroeger ook al een depressieve inslag had. Ik werd daar zo boos op. Ik zeg, nee, maar dit is wat er gebeurt, omdat jullie nu zo met hem omgaan. Dus verplaats hem naar een rustiger plek.
En dan bonden ze me vast, want ik probeerde het bed te klimmen. Dat kon ik niet, maar ik probeerde het wel. Ja,
dat was echt een hele nare tijd.
Oh, was ik blij toen ik daar weg was, ja.
Ingrid is mondig en zorgt dat Chris sneller van de IC af kan. Naar het revalidatiecentrum Adelante, waar hij, zeggen ze dan, 3 maanden zal moeten blijven.
Dat was wel leuk. Er was een oud medewerker van die zich omgeschoold had tot ambulancechauffeur.
En ik was in het ziekenhuis in Veldhoven, want wij mochten even wachten tot Chris gehaald werd. Dat we even konden zien, zeg maar. Want in Adelante was geen bezoek. Dus mochten wij bij dit moment zijn en toen kwam Hans, de ambulancechauffeur, die liep in de gang naar mij toe. Die zegt, ik moet de meneer Lindelof ophalen. Hij zegt, maar dat is toch niet Chris, hè? Ik zeg, je wel, en wie ben jij dan? Ja, Hans. Ik zeg, oh, Hans, want dat is dus een autorijder van Chris. Dus die, Hans en Chris hadden, dat was wel grappig, vroeger wel eens een geschilletje.
Ja, ja.
Dus toen zei ik tegen Hans voor de grap, van dan rijd ik maar heel hard in de bocht. Dan Chris, kun je Chris nog even terugpakken?
Ons projectje noemen ze Chris daar in Adelante. Hij leerde er lopen, praten en ook slikken.
Ik heb s'nachts een keer om 5 uur 's morgens heb ik leren slikken van een broeder. Paul was dat. Die had toen nachtdienst en daar had ik best een klik mee. Dat was een heel druk persoon. En die kwam om 5 uur 's morgens even op mijn kamer kijken of mijn zonde of mijn voeding er nog allemaal was. En ik lag wakker en zegt hij, wat gaan we doen? Ik zeg, we gaan leren slikken. En hij was wel aan het praten.
Dan mocht Chris naar huis namelijk.
Ja, als ik dat kon en ik kon er eten, dan. En op het begin te bewaren, hij was wel aan het gijnen. En ik met een lepeltje water moest ik dan proberen te slikken. 9 van de 10 keer ging dat mis. Verslikte ik met heel water in mijn longen. En op het begin zegt hij, jij slikt. Zegt hij, ik zeg, morgen neem ik pudding mee. Dan gaan we dat gewoon proberen. En zo is dat. En toen ging het heel snel. Dat heb ik leren eten. Ik heb op een gegeven moment een broeder die door de gang liep, die zei voor de grap, wat wil jij op je boterham? Ik zeg, doe maar een boterham. Zeg, dat lus ik best.
In Adelante noemen ze hem de man die zichzelf ontslagen heeft. De artsen zijn not amused, maar hij mag naar huis.
Ik had gezegd, ik ga op zondag, zorg maar dat alle spullen voor mij klaar zijn daar, want op zondag komt Ingrid mij ophalen en dan ga ik naar huis. Daar hebben we toen nog zaterdag van gemaakt. En ik was hartstikke blij toen ik in die auto stapte. Maar ook best bang, want ik denk, als er nou iets gebeurt, dan is er niks.
Hadden we wel al naar elkaar uitgesproken, van super fijn dat je thuis bent, maar ik ben wel een beetje bang. En hij zei, ja, dat ben ik ook. Dus we wisten daar wel van elkaar.
En wij zijn gewoon aan de slag gegaan. Toen gingen we eerst een rondje wandelen. Hier een heel klein rondje, met zo'n zuurstofding bij me. Na een paar dagen zegt Ingrid, zo eens gaan fietsen. Zo, dat lijkt me een goed plan. Dan gaan we eens kijken of dat gaat, hè, met zuurstof. En op een gegeven moment een rondje wandelen zonder zuurstof. Dus binnen een week gebruikte ik dat eigenlijk niet meer. De eerste keer dat wij samen. Wij gingen naar Budel, naar de Brasser.
Ja, het was toen je voor de eerste keer gefietst had met zijn zuurstoftasje. En hij wist natuurlijk wel van die 1,5 meter en daar had hij van gehoord, maar nooit in de praktijk. En wij gingen bij de Brasser naar binnen en die heeft zo'n deursluisje, zeg maar. Maar er kwamen mensen naar buiten en Chris ging gewoon achterlangs en die mensen keken ook zo. Chris, hij was niet...
Het regende.
Ja, het was ook gek. Maar wij waren daar al gewoon 2 maanden aan gewend. En hij komt in een wereld die...
Zat helemaal niet in mijn systeem.
Nee.
Ja, het is natuurlijk ook niet makkelijk om als coronapatiënt in de zo veranderde wereld terecht te komen. Chris is er goed van afgekomen. Hij is nog moe, een van zijn stembanden is verlamd, maar hij is terug op zijn oude niveau aan het werk.
Toen hebben we nog een coronafeestje gegeven.
Toen hebben we de hele tuin aangekleed. En inderdaad, dit was echt onze ijsbox met corona. Die stond hier zo op tafel.
Ja.
Misschien is dat het beste dat we straks kunnen doen. Er een coronafeestje voor organiseren. Met coronabier. Dit was de eerste aflevering van de coronamonologen. In de volgende aflevering hoor je twee vrouwen uit Hamond die de pandemie heel anders beleefd hebben.
Dus toen ben ik met de triageafdeling gaan starten. En de triageafdeling was een hele lege nieuwe afdeling waar de patiënten kwamen met COVID-verdachte patiënten, zeg maar.
Ja, we ontkennen niet dat er een virus is. Er zijn altijd virussen. Ja? Maar het zijn wel allemaal mensen die de maatregelen te ver vinden gaan. Het is niet in proportie.
Tot dan. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met Rick, Cultuurkraan Kranendonk en Kordaat Welzijn. En in het kader van de coronamonologen. De theatervertellingen die in november 2021 in Kranendonk zullen plaatsvinden.